Goedemorgen. Ja, dus ik mag de tweede toespraak in de serie De Koning doen. En het thema is dus de oproep van de koning, zoals jullie al hebben gehoord. Het gaat over het stukje van Matteüs 4, vers 12 tot en met 23. Dus vorige keer heeft Jaap de Roet toespraak gedaan. Over twee weken zal Mark Huibrechts iets vertellen over de bergreden. En vandaag dus de oproep van de koning. Ik heb de toespraak in vieren gesplitst. Eerst wat intro en context van Matteüs, zodat we even goed kunnen starten. Dan heb ik de drie tekstblokjes behandel ik achtereenvolgens. Maar ik heb ze een iets andere titel gegeven. Dus ik ga op deze manier door de toespraak heen. Dus eerst het Koninkrijk der Hemelen, waar ik erbij zal stilstaan. Wat is dat nu? Dan over de roeping van de discipelen en hun reactie. En wat betekent dat voor ons? En dan sluit ik af met de aanloop naar de bergreden, wat het laatste stukje feitelijk is. En ik zal verreweg het grootste stuk bezig zijn met het tweede deel. Dus als je ziet dat het langer duurt, denk dan niet, oh, het gaat heel lang duren, want die andere twee zijn iets korter, hè, dan kun je er ook wat rustig in zitten. Vorige keer heeft Jaap gezegd, het Matteüs-evangelie is een van de vier evangeliën. En die evangeliën zijn niet bedoeld om een heel chronologisch beeld te geven van het leven van de Heer. En veel schriftcritici hebben wel gezegd, ja, kijk, er zijn tegenstrijdigheden en het klopt allemaal niet. Maar de Heilige Geest heeft heel bewust die verhalen op die manier gerangschikt, dat hij de Heer Jezus op een bepaalde manier laat zien. In Matteüs dus de koning, Marcus dienstknecht, Lucas de mens en in Johannes God als zoon. Vandaag dus in deze serie focussen op Matteüs. Het is wel belangrijk te realiseren, er zijn vier evangeliën. He, dus als we ons verdiepen in Matteüs en we weten hij is de koning, vergeet dan niet dat hij ook God is. En dat waar hij hier de koning is en wij zijn discipelen en volgelingen. Dat in Johannes hij zegt, dan zijn wij zijn vrienden, zijn we huisgenoten van God. Dus het zijn meerdere dingen tegelijk en dat is ook goed om te realiseren. Anders kan het zijn dat je heel erg één kant op schiet en het alleen nog maar hebt over de koning. Of alleen maar over het feit dat je zijn vriend bent. Nee, hij heeft meerdere betekenissen voor ons. En dat wil ik toch aan het begin even neerleggen, ook als we zo'n serie doen over één Bijbelboek. De Bijbel is, de Heer is meer dan alleen onze koning. En zeker in Johannes zie je hoe dicht wij bij hem zijn gekomen en ook zullen zijn in de toekomst. Maar Matteüs is er ook, dus daar gaan we het over hebben. Matteüs laat meteen zien in het eerste vers, hij is de koning, want daar staat Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. En deze twee namen, aan deze twee mensen zijn belofte gegeven dat uit hun het heil zal zijn en aan David heel specifiek dat zijn zoon, de Messias, op de troon zal zijn. We zien daar ook de lijn van Jozef. Hij is de wettelijk vader en anders kon hij ook geen aanspraak maken op de troon van David. Bij de kerst, en Jaap heeft het ook gezegd, is er een toespraak geweest waarin we zien, als de Heer Jezus komt, ja, zijn volk komt helemaal niet naar hem toe. Er komen mensen van ver, volken, heidenen, die komen hem aanbidden en die geven hem koninklijke geschenken. Herodes, die is koning van de Joden, dat was zijn titel. En die voelt zich enorm bedreigd als die wijzen komen en zeggen, we komen voor een koning der Joden. En wat je in Matteüs heel veel ziet, en dat heeft Jaap ook al aangegeven, op dat vervuld werd. Hij is de Messias die in het Oude Testament aan de Joden is beloofd. Er is een heroud, Johannes, die was aangekondigd. Hij komt met een grondwet, allemaal elementen, onderdelen, die laten zien dat hij de beloofde koning is. Het is belangrijk bij Matteüs als je dat leest. Het is een boek wat heel erg niet chronologisch is. Dus de gebeurtenissen staan niet op tijdvolgorde. Zullen we zo ook zien, daarom vertel ik dat nu ook even. Dus je moet echt goed naar de andere evangeliën kijken. En met name Marcus zit veel meer op tijdvolgorde. Dat is chronologisch. En Johannes ook wat meer. Met name de eerste drie hoofdstukken van Johannes staan wat dingen die voor het gedeelte wat wij nu gaan lezen ook van belang zijn. En in Lucas zie je ook dat dat minder chronologisch is. Daar wordt hij echt als mens getoond. Dus daar is de volgorde zo van de verhalen ook zo dat dat uitkomt. Het doel is dus dat Matteüs laat zien dat hij de beloofde koning is, maar ook dat hij wordt verworpen door zijn volk. En het thema is dus ook, het heil gaat dan naar de volken. Dat zullen we ook in dit gedeelte zien wat we nu gaan lezen. En wat de Heer Jezus, en dat gaan we vandaag niet zo behandelen, maar dat zal in de toespraken die nog komen wel naar voren komen. Dat koninkrijk gaat ook een andere vorm krijgen. Een meer verborgen vorm. Dat is de tijd waarin we nu leven. En hij gaat weg, maar komt terug. Dat is wat hij ook vertelt, ook in gelijkenissen. Hij zal weggaan, maar hij komt weer terug. En in Matthäus, ja, dat doet hij vooral in gelijkenissen. In Matthäus zie je namelijk geen hemelvaart, daar gaat hij niet letterlijk weg. Dat zie je in de andere evangeliën wel en ook in Handelingen. Maar in Matthäus zie je dat niet. Daar is hij toch de koning die er is en die alle macht in hemel op aarde heeft. Ja, en wat ook belangrijk is als je Matthäus leest, dat geldt natuurlijk voor heel de Bijbel, maar dat is zeker in Matthäus waar zoveel verwijzingen naar het Oude Testament zijn. Wil je Matthäus begrijpen, ook wat daar gezegd wordt, ook in gelijkenis en ook in wat er gebeurt, dan moet je dat wel verklaren vanuit de Bijbel zelf. En een hele belangrijke tekst voor de goede schriftuitleg is in 2 Petrus. De schrift heeft geen eigen uitleg. De geest heeft die schrift gemaakt en gegeven. En je moet de Bijbel zelf gebruiken om de teksten uit te leggen. Je moet die teksten niet laten buikspreken. Je hebt exegese, dat is het uitleggen van een tekst. Je kunt ook eisegese doen, dat is het inleggen wat jij denkt en dat in die tekst lezen. En dat wordt heel veel gedaan. En het is heel belangrijk dat we dus een gezonde uitleg hebben en niet inleg, door de Bijbel te laten verklaren wat een tekst betekent. In zijn context, maar ook door bijvoorbeeld bepaalde termen uit de rest van de Bijbel op te zoeken wat zou dat kunnen betekenen. En daar ook zorgvuldig in te zijn. Ik geef hier twee voorbeelden. Eerst over de zee. Dat komt op verschillende plekken in Matthäus voor, maar ook bijvoorbeeld in Openbaring. Dat zijn vaak de volken in dit soort gedeeltes. En er zijn hele concrete teksten die dat verklaren. Bijvoorbeeld in Jesaja 17. Er staat heel concreet, vele volken die maken rumoer als zeeën en natiën die ook bruisen zoals geweldige wateren. Nou, dat is één voorbeeld. Maar in Openbaring komt dat ook naar voren en dan wordt hij zelfs heel concreet door de engel uitgelegd. Want daar ziet Johannes beelden met een beest dat uit de zee komt en een vrouw die op wateren zit. En dan legt hij uit de wateren die u hebt gezien, dat zijn volken en menigten en naties en talen. Dat zijn dus alle volken van deze wereld. Dus dat wordt uitgelegd. Dus als je het woord zee op bepaalde plekken tegenkomt, dan is dit de sleutel om te begrijpen wat dat betekent. En ik kan natuurlijk niet alle voorbeelden behandelen. Er zou dan een toespraak over symboliek moeten zijn. Dat ga ik nu niet doen. Ik geef nog één voorbeeld. Maar wel om mee te geven, als je zeker in het boek Matthäus, als je dat wil begrijpen, gebruik dit soort sleutels, want anders ga je compleet de verkeerde kant op. En dan ga je dingen doen die helemaal niet bedoeld worden. Dus je moet Matthäus ook echt lezen vanuit de profetieën vanuit het Oude Testament en vanuit de Joodse context. Anders snap je het niet. En dan ga je echt verkeerde uitleg geven en verkeerde dingen doen daardoor. Ander voorbeeld, zuurdeeg. Je ziet in de schrift dat het overal negatief is. En bijvoorbeeld in Matthäus, even verderop, dan waarschuwt de Heer Jezus zelf voor het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën. En dan bedoelt hij hun leer, wat zij leren, hun onderwijs. In Galaten, noemt Paulus, heeft hij het over een verkeerd zuurdeeg. En dan gaat het over een verkeerd idee over de wet, dat we die moeten houden. Dus dat noemt hij zuurdeeg, dat bederft, dat geeft een verkeerde overtuiging en daardoor een verkeerd gedrag. En in 1 Kolossen zie je dat, dan moet Paulus schrijven door verkeerd gedrag als gevolg van een verkeerde leer of overtuiging. In het Oude Testament zie je bij Pascha moet het zuurdeeg worden weggedaan. Daar is het ook een beeld van zonde, wat weggedaan moet worden. En ook in andere gelijkenissen, in de context van het gedeelte waar het in Matthäus op een gegeven moment over gaat, in Matthäus 13 is dat, zo'n gelijkenis, dan zie je dat er een bepaald beeld wordt gebruikt, een gelijkenis met dodelijk en tarwe, dat goed en slecht samengaan. En dat geeft ook een stukje context waardoor je zo'n gedeelte kunt begrijpen. Nou, ik ga dat nu niet uitwerken, maar het is wel een soort intro om, als je Matthäus gaat lezen, moet je dus goed naar de Bijbel kijken, de rest van de Bijbel, om het boek te snappen. Anders ga je dus verkeerde interpretaties geven. Dat was de intro. Dan ga ik nu naar het Koninkrijk der Hemelen. Het is het gedeelte waarvan al een stukje gelezen is. Ik wil dat deels voorlezen, maar niet helemaal, omdat een stukje al gedaan is. Toen hij nu had gehoord dat Johannes was overgeleverd, vertrok hij naar Galilea. En hij verliet Nazareth en kwam in Capernaum wonen dat aan de zee ligt, in het gebied van Zebulon en Naphtali. Opdat vervuld werd wat gesproken is door de profeet Jesaja. Vers 17, van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En het tussenstukje heeft Helma al voorgelezen. Helma, sorry. In dit stukje zien we dus, dat is het kopje in Telos, het begin van de dienst van de Heer. Johannes was de heraut. Op dat moment, als dit gebeurt, wordt Johannes overgeleverd. En hier zie je dat niet, maar als je Johannes leest, Johannes 1 tot en met 3, dan zie je dat op dat moment was de Heer in Judea. En als hij overgeleefd is, gaat hij vanuit Judea, dat is vlakbij Jeruzalem. Dat is eigenlijk het godsdienstige centrum, zou je kunnen zeggen, van Israël, gaat hij weg. Gaat hij naar de Galilea van de volken. Heel opmerkelijk is dat hier staat, Johannes wordt overgeleverd. Als je de rest van de evangelie ziet, dan staat er steeds, Herodes laat hem gevangen nemen. Het was mij nooit opgevallen, maar behalve dat de actie vanuit Herodes is dat hij Jezus gevangen laat nemen, wordt hij blijkbaar ook overgeleverd. Dus blijkbaar hebben de Joodse leiders op het volk iets gedaan, waardoor ze hem aan de soldaat hebben overgeleverd, waarin je dus ook ziet dat hij wordt verworpen. Maar dat zie je alleen als je nauwkeurig leest. Het was mij eigenlijk niet eens opgevallen. En bij deze voorbereiding zag en las ik dat ook opeens. Ik dacht, hé, daar is meer aan de hand dan alleen Herodes die zijn soldaten uitstuurt. En als de Herod verworpen is, zie je eigenlijk al dat de koning ook verworpen is. En dan gaat de Heer Jezus dus weg uit dat godsdienstige centrum naar Galilea de volken. En hier zie je het thema ook weer terug. De koning komt naar zijn volk, in zijn Herod. De Herod wordt verworpen en dan gaat hij naar de volken, ook het evangelie. En hier zie je dat even in een... Even kijken. Ja, ik heb onderin blauw zeg maar ongeveer de ligging van Judea aangegeven en Jeruzalem en ook Betanië en de Jordaan waar Johannes doopte en ook de Heer Jezus zijn discipelen. En dan boven zie je dan de plaatsen waar hij eerst woonde en daarna heen gaat, Capernaum. Dat is best een afstand, iets van 80, 100 kilometer, dus daar loop je niet even heen. Dat is echt een behoorlijke reis nog zeker in die dagen waar je dat dan lopend deed. Dan zien we dus de vervulling van de profetie uit Jesaja is dat. Waar die gaat naar het Galilea der volken. En als je zo'n term, dat lees je dan snel. Maar dat was een gebied, in het noorden dus, wat we net zagen op het kaartje van Israël. Dat is een gebied, het hele tienstammenrijk, dat is als eerste in ballingschap weggevoerd. Waar heel veel vermenging was met de heidense volken daaromheen. En dat werd echt geminacht door de mensen uit Judea. Dat was een soort tweede rangs, deel van het volk. En er werd, sommige rabbies twijfelden zelf of dat wel tot het echte Israël kon worden gerekend. Dus ze werden geminacht, ook als onwetende mensen die de schrift niet kennen. Dat zeggen de farizeeën ook, de menigte, ze kennen de schrift niet. En ook zegt Nathanael, als hij hoort over de Heer Jezus dat hij uit Nathanael komt, zegt, kan uit Nazareth iets goeds komen? Dat was voor hun zo'n verkeerd gebied. Dat kon niet waar zijn. En het bijzonder dat juist hier het licht gaat schijnen. En ook hier zie je dus al een stukje. Ja, je ziet een stuk vervulling van de profetie. Dat dit zou gebeuren. Dat de Messias daar zou komen. Dat het licht zou komen. Maar je ziet ook al iets van de leer van het koninkrijk. Dat het voor de verachte mensen is. Voor nederigen, voor armen. Ja, dus je ziet een verhaal. Maar er zitten dus meerdere lagen in. Het is een stuk vervulling van profetie. Maar er zit ook een betekenis in dat Jezus als het licht komt voor daar waar duisternis is. Maar ook dat... Ja, dat het dus voor nederigen en armen is. Dus zo zitten er vaak in een gedeelte meerdere lagen en boodschappen. Het is een vulling van de profetie uit Jesaja, maar als je kijkt Zebulon en Naftali, het is meer dan dat. Want het is eigenlijk een hele oude profetie die over Zebulon en Naftali gaat. Als je kijkt aan het eind van het leven van Jacob, doet hij zegenspreuken over zijn zonen. En dan zegt hij ook... Ik zal jullie bekendmaken wat in de toekomende dagen gebeuren zal. En als je dat letterlijk leest, ik heb het nog nagekeken in de Septuaginta. Dan staat er inderdaad het einde van de dagen, het einde van de tijd. Dus niet even in de toekomst, dit is echt ver in de toekomst. En in feite zijn die zegenspreuken, geven een schets van de hele geschiedenis, of de toekomst eigenlijk vanaf dat moment van het volk van Israël, in al die stammen. Bijvoorbeeld, uit Juda komt de Messias. Hij zegt, de scepter zal voor jullie niet wijken. De heerserschap zal tussen zijn voeten blijven totdat Silo komt. En Silo is de Messias. En hem zullen de volken gehoorzaam zijn. Eigenlijk zie je dat Jacob al een profetie doet over de Messias die komt. En dat vanuit Jeruzalem geregeerd zal worden, of vanuit Israël. En dat de volken hem, die heerser, gehoorzaam zullen zijn. Hij doet het hier al een voorspelling over het Messiaanse vrederijk. Waar de Messias uit Juda zal voortkomen. Dat is hier al. Maar ook Zebulon, het gaat nu te ver om die profetie uit te werken. Dat zou best wel interessant zijn om een keer te doen misschien, maar dat gaan we nu niet doen. Maar Zebulon, die woont aan de zee, dat is eigenlijk in beeldspraak, in symboliek, Israël die verworpen is en verstrooid onder de volken. Dan zijn er een aantal andere stammen die dan in die profetie naar voren komen. En dan komt Naftali en dan is eigenlijk een symboliek voor Israël is weer vrij in het land. Dat is nog toekomst. Dat is nu nog niet het geval. Ze zijn nog niet volledig vrij. En eigenlijk zie je dus hier in een notendop, in een paar woorden, een hele toekomst aangeduid. En dat zie je dus ook in Matthäus. Er staat land van Zebulon en Naftali. Eigenlijk is daar in een notendop, zie je dat de Heer daar dingen gaat doen die effect zullen hebben op de hele toekomst van het hele volk. Is misschien wat moeilijk te pakken, maar zoveel zit er eigenlijk in zo'n tekst als dit. En zoveel heeft de Heer ook al van tevoren bedacht over dit gaat er gebeuren. En de Heer Jezus vervult dus ook de profetieën, omdat het plan van God, het plan wat hij met deze wereld en met ons heeft, dat het uitgevoerd gaat worden. Dat is geen toeval, nee, dat is zorgvuldig gebeurd wat God heeft bedacht en gesproken door de profeten. Dus in die zin is profetie ook heel waardevol en krachtig om ons ook te laten zien wat zijn Gods plannen. En niet alleen wat zijn zijn plannen, maar ook wat is zijn hart. Want in de profeten kom je ook heel veel Gods hart tegen, waar hij met heel veel passie ook vertelt over zijn plannen, bijvoorbeeld met Israël, met ons. Dus dat is ook iets wat je ontzettend kan helpen om het hart van God te begrijpen. Dit is het boekje, het is van Bouter. Het is niet zo'n dik boekje, maar het is heel lezenswaardig. Het is niet het enige boek trouwens wat deze zegenspreuken behandelt. Dus mocht je daar meer van willen weten, lees het boekje of kom een keer naar me toe. Dan wil ik je er best wat meer informatie over geven. Dan wil ik wat vertellen over het Koninkrijk der Hemelen. Dat is ook een begrip waar best wel misverstand over kan zijn. Het is in ieder geval niet de hemel. Eigenlijk had ik de zaal wel in willen lopen. Wat denk je dat het Koninkrijk der Hemelen is? En dan eens kijken wat zoal gedacht wordt. Nou zal het in onze geloofsgemeenschap misschien wat minder divers zijn dan in de volledige christenheid, maar het Koninkrijk der Hemelen, dat gaat om een concreet, reëel koninkrijk wat op aarde gevestigd zal worden. En dat zie je met name in Daniël 2. Daniël 2, dat is het hoofdstuk in de Bijbel waar Nebukadnezar is dan koning. Israël is in de ballingschap gegaan. God is uit Jeruzalem weg. En het koningschap is naar de volken gegaan. En Nebukad is de eerste, meest machtige koning. En hij heeft een droom. En hij wil dat de magiërs uit zijn tijd, waarvan Daniël er één is, want hij is aan het hof als magiër, als wijze, dat hij de droom niet alleen uitleggen, maar ook vertellen wat de droom was. Nou, zeggen ze, ja, dat kan helemaal niet. Maar hij zegt, ja, dat gaan we toch doen. En als jullie het niet weten, dan worden jullie allemaal te dood gebracht. Nou, flinke schrik. Daniël hoort dat. Hij gaat bidden. En hij krijgt van God de verklaring van de droom. Die droom gaat over een beeld, wat uit vier delen bestaat. Een gouden hoofd, dat is Nebukadnezar. En dan die drie andere delen. En de uitleg is dat zijn drie volk, drie koningen, drie koningschappen of koninkrijken moet je eigenlijk zeggen, die achtereenvolgens in de tijd zullen bestaan. En dat laatste koninkrijk, dat is het Romeinse Rijk, dat bestaat in feite nog steeds in een nieuwe vorm. En dan ziet Nebukadnezar dat beeld dus en wat zegt Daniël over de toekomst, de verre toekomst. In de dagen van die koningen zal de God van de hemel een koninkrijk oprichten en zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken. Maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid. Dus er komt een koninkrijk vanuit God die in de hemel is, een hemels koninkrijk. En het zal gebeuren zonder toedoen van mensenhanden. Dat is heel belangrijk, zonder toedoen van mensenhanden. Dus God doet het zelf door een steen die van een berg losraakt en het ijzer, koper, leem, zilver en goud verbrijzelen. Dus die laatste woorden, dat zijn die koninkrijken. En die steen, die verbrijzelt dus al die koninkrijken. En vestigt een nieuw koninkrijk hier op aarde. In Daniël 7... zie je dat in een iets andere vorm. Daar krijgt Daniël een inzicht in de hemel. En dan ziet hij daar een oude vandaag, dat is God op de troon. En dan komt er iemand als een mensenzoon en hem wordt heerschappij gegeven. Een koningschap en alle volken, natie en talen moesten hem vereren. En het is ook een eeuwig koningschap. Deze tekst zegt de Heer Jezus als hij voor Caiaphas onder ede wordt bezworen en gevraagd, ben je de Christus? En dan noemt hij deze tekst. Hij zegt op dat moment dus, ik ben deze mensenzoon, ik ben de koning die zal regeren. Eigenlijk zegt hij ook, jullie kunnen nu mij wel veroordelen, maar feitelijk ben ik de rechter. En dit zal gaan gebeuren, ook al gaan jullie mij nu kruisigen. In feite is het ook nog een waarschuwing. Maar hij laat dus heel duidelijk zien dat hij dus deze koning is, deze Messias is. Die dit aardse koninkrijk zal vestigen. En de steen is Christus. Hij is de mensenzoon, dat geeft hij zelf dus aan. En dat is een behoorlijk wat bijbelgedeelte die ook laten zien dat hij de steen is die ook de machten zal verbrijzelen. Dat gaat nu te ver om die te behandelen. Maar die steen is dus Christus. Nog wat andere teksten in Daniël zie je dat. In Daniël 7 zie je ook dat daar gaat het niet in de vorm van een beeld, maar dan gaat het in de vorm van dieren of beesten die achtereenvolgens er zijn. Dat zijn ook die koninkrijken. En die worden ook allemaal ontroond. En als laatste zie je dan in Daniël 7 ook weer dat het koningschap wordt gegeven aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. En in de context van Daniël is dat het volk Israël. Dat komt dus nog te gebeuren in de toekomst. Er komt dus een messiaans koninkrijk op aarde. En dat is het koninkrijk der hemelen. En dat komt in Israël, er komt een regering vanuit Jeruzalem, de vorst, zie je op veel plaatsen in de Bijbel, een nakomeling van David, een zoon van David die daar op de troon zal zitten. En dat is het duizendjarig vrederijk in de Openbaring 20. En heel veel profeten voorzeggen dat. Ik heb hier een rijtje opgeschreven. Het is nog niet eens volledig. Er zijn ontzettend veel profetieën die heel duidelijk laten zien dat in Israël, in dat land, Israël opnieuw terug zal worden gebracht. En dat daar het koningschap van David opnieuw zal worden gevestigd. De hut van David zal weer worden opgericht, bijvoorbeeld. Ik zou zeggen, lezen is, pak er eens een paar. En wat ook mooi is in deze teksten, dat er ook, dat zie je bijvoorbeeld in Hosea, maar ook in andere gedeeltes. We zien ook echt de passie van God. Dat hij echt ook uitroept, ik denk je dat ik jullie vergeet? No way, mijn hart draait in me om, dat soort termen wordt gebruikt. God laat echt zijn enorme liefde voor het volk ook in die profetieën zien. Dus lees dat ook eens en duik er eens in. Want veel dingen had ik van horen zeggen. En als je het zelf gaat lezen, dan ga je snappen wat er staat. En dan ga je de Bijbel ook beter begrijpen. Dus ook een oproep om daar ook meer in te lezen. Wel een kanttekening. Dit is een specifieke zienswijze waarvan wij geloven dat die goed is. Heel veel mensen heel veel christenen geloven dit niet. In de Nederlandse geloofsbelijdenis meen ik dat het staat dat de kerk is van Adam af. En Israël is vervangen door de gemeente. Dat is vervangingstheologie. Dat is eigenlijk in de 4e eeuw ontstaan. Dus weet dat. Dit is niet iets wat iedere christen gelooft. Dus wees je ervan bewust. En verdiep je er eens in of je er zelf ook achter staat. Dan is de oproep van de Heer, wil ik nu op verder ingaan, is bekeer je. Ja, waarom? Israël was bezet in die tijd door wrede Romeinen. En mochten ze dan geen bevrijding verwachten? Ze verwachten een koning. En ja, als ik me verplaats in hun positie, dan denk ik van ja, eigenlijk heel logisch dat ze een koning verwachten die hun zou bevrijden. Maar ja, als je dan kijkt, waardoor was die bezetting nou gekomen? Israël was daarvoor zo ver van God afgeweken dat ze eerst de 10 stammen en later de rest in ballingschap waren gebracht, weggevoerd uit Israël. En heel veel profeten hadden opgeroepen, bekeer je, verander het, naar de leiders, maar ook naar het volk. En in diverse profeten zie je dus dat het volk ontzettend was afgeweken, behalve een paar mensen. Het overblijfsel wordt dat genoemd. Maar heel dat volk was dus compleet van God afgeweken. Een deel van het land was weer teruggekomen in Judea. En toch bleef dat niet goed gaan. En wat moest nou eerst gebeuren? Eerst moest het hart van het volk veranderen voordat daar eigenlijk die Messias kon regeren. Ik heb erover nagedacht, ja, kun je zeggen, ja, wat dom dat ze dat niet wisten of begrijpen ze dat. Maar ik heb gedacht, ja, als ik naar mezelf kijk of naar onszelf, wat verwacht ik dan van de Heer? Verwacht ik vooral dat hij zorgt dat mijn leven goed loopt? Dat het me goed gaat, materieel, fysiek, sociaal, op allerlei manieren? Of ligt mijn focus, wat ik van de Heer verwacht, op mijn innerlijke verandering? Is hij mijn prioriteit? Is hij mijn schat? Daar ga ik zo wat meer over zeggen. Bij de roeping van de discipelen. Dit was dus het grootste deel van de toespraak. Ik ga nu naar het derde stukje, de roeping van de discipelen en hun reactie. Dit is ook al gedeeltelijk voorgelezen, dus die ga ik niet helemaal voorlezen. Behalve dan dat ik toelicht, ja, eerst riep hij Simon en Andreas. En daarna riep hij nog Jacobus en Johannes. En je ziet dat ze hem meteen gehoorzamen en meteen meegaan. Dus wel belangrijk te weten, het was niet de eerste keer dat ze hem zagen. In Johannes 2 en 1 lees je ook al dat Petrus erkent dat hij de Messias is. Dus ze hadden hem al herkend als de Messias van God. En ze waren dus al met hem bekend en ze wisten wie hij was en ze geloofden ook in hem. Alleen hier is de oproep om hem echt concreet te gaan volgen en alles achter zich te laten. Dus het was niet de eerste ontmoeting. En ja, hier worden alleen de eerste 4 geroepen. Maar zeker in Johannes zie je dat er veel meer discipelen waren. En 12 van die discipelen, die noemt hij apostelen. Maar er was een veel grotere groep van mensen die Jezus volgden in die tijd. En die 12 hadden dus een bijzondere roeping. Ze waren apostelen en krijgen dan ook een bijzondere taak later. En de vraag is, zijn zij nou alleen discipelen omdat zij door de Heer geroepen werden en alles achter moesten laten? Of zijn wij ook discipelen? Als je dan goed kijkt, dan zie je in Handelingen worden bekeerde mensen, door de prediking van de eerste discipelen, worden discipelen genoemd op heel veel plekken. In Antiochië worden discipelen voor het eerst christenen genoemd. Ja, ook wij, als wij tot geloof komen, zijn wij ook discipelen. Door geloof worden we behouden, maar tegelijkertijd worden we discipel van de Heer Jezus. Ja, dus je hebt het evangelie van de genade. Dat betekent dat wij door geloof behouden worden, maar er hoort bij dat Jezus ons Heer is, zoals Jaap ook uitlegde 2 weken terug. Wat betekent dan discipel zijn voor ons? En dan is het wat meer naar de praktijk. Wat betekent dat nu? In Matteüs staat, ze lieten alles achter. En dan kun je zeggen, ja, dat waren Simon, Petrus en Andreas. Die hadden een hele bijzondere taak. Die moesten vissers van mensen worden. Voor ons is dat niet zo. Maar de Heer leert heel duidelijk dat willen we zijn discipelen zijn, ja, dat we dan echt achter hem aan moeten komen. Dat we ons kruis moeten dragen. Dat we alles wat we hebben in feite, dat van hem is. Dus dat geldt ook voor ons. En dan denk je, ja, dat is nogal veel gevraagd. Hoe kan ik dat nou doen? Wat maakt dat je dat wil en kan? Nou, als je kijkt naar Johannes 6, dan zie je dat de Heer Jezus daar een toespraak houdt naar de Joden. En dan zegt hij, ik ben het brood van het leven. We hebben net het brood gebroken. En daar zegt hij in feite, hij heeft daar het volk gevoed met brood. Een wonderlijke spijziging. Duizenden mensen hebben zich volgegeten. En dan zegt hij daarna, ik ben het brood van het leven. Ze willen hem graag koning maken, omdat hij ze brood geeft. En dan zegt hij, het gaat niet om dit brood wat je eet, maar het gaat om mij. Ik ben het brood en ik zal mijn vlees geven. Hij zegt in feite, ik ga mijn leven geven voor de wereld. En als je dat brood eet, dus mijn leven accepteert, dan zal je leven tot in eeuwigheid. En dat is het punt waarop heel veel discipelen afhaken. Dan zeggen ze, dit is veel te hard, dit wil ik niet. En dan vraagt hij aan Petrus, en hoe is dat voor jullie? Of aan de 12? En dan zegt Petrus, die heeft gezien wie de Heer is. Hij zegt, u heeft woorden van eeuwig leven. Dus hij heeft iets in de Heer gezien, wat het voor hem de moeite maakt om discipel te blijven. Dus ook voor ons, dat kan alleen als wij de Heer kennen en onder de indruk zijn van wie hij is en daarin groeien. Anders kan het ons nooit lukken om alles op te geven en ja, discipel te zijn zoals hij dat vraagt. Dat is onmogelijk. We kunnen ons niet door onze wil zo oppompen dat we dat allemaal gaan doen. Dat kan alleen als hij dat in ons werkt. En dan zullen wij ook zien wie hij is. En daar zongen we vanmorgen ook over. En daarom zijn we ook vandaag weer hier. Wij staan nu achter het kruis. En we weten dat de Heer Jezus zegt, vlak voordat hij gaat lijden, niemand heeft grotere liefde dan dat hij zijn leven aflegt voor zijn vrienden. Jullie zijn mijn vrienden. In Johannes staat, wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dus de Heer Jezus zelf heeft ons zo lief gehad en geeft de liefde ook in ons hart, zodat wij hem ook kunnen lief hebben. Want dat kunnen we vanuit onszelf helemaal niet. En Paulus begrijpt dat heel goed. Die zegt, ja, het kruis laat zien, wij kunnen niks. Ons vlees, wij vanuit onszelf, wij kunnen hem helemaal niet lief hebben. Dat kan hij in ons werken. En dat hij heeft alles gedaan om dat voor ons mogelijk te maken. Door zijn leven te geven, maar ook door zijn geest en zijn liefde in ons hart uit te storten. En het hele onderwijs in het Nieuwe Testament gaat er dus ook over. We moeten vernieuwd worden in ons denken. De bekeringen, de metanoia waar Jaap ook over sprak. Een andere manier van denken, ook van binnenuit. Galaten gaat over de vrucht van de geest die in ons kan werken. Dat we vriendelijk en rust en vrede hebben. En blijdschap. In Efeze gaat het over dat we samen met alle gelovigen de liefde kunnen kennen van de Heer Jezus. En dan kunnen we als gevolg daarvan ook daardoor ook wandelen door de geest. En onze levenswandel zal dan daar dat laten zien. In Filippenzen zegt Paulus, te leven is voor mij Christus, het gaat alleen om hem. En dan zie je de gezindheid van Christus en hem kennen en vaststaan in hem en veel meer. Dus eigenlijk het hele Nieuwe Testament, de brieven gaan hierover. En er is een heel mooi boek van Oswald Chambers. Dat was een man die rond 1874 is die geboren. Hij is vrij jong overleden, 43 was hij. Maar er was een man die wijdde zich volledig aan God als jonge man al. Hij is onder de prediking van Spurgeon, de grote prediker, tot bekering gekomen, al jong. En hij heeft een dagboek. Dus nog een leestip. Koop een keer dat dagboek van Oswald Chambers. My utmost for his highest, vertaald als geheel voor hem. Mijn uiterste voor zijn glorie. Dat is een dagboek en voor vandaag staat erin: de bergrede is geen ideaal. Ze constateert wat er gebeurt als Jezus Christus mijn gezindheid heeft veranderd. Dus hij begrijpt dat, hij kan dat zelf niet, Jezus Christus doet dat. Doordat wij in hem geworteld zijn, in hem blijven, gaat hij ons van binnenuit veranderen. En zo kunnen we hem laten zien. En dan is het ook belangrijk te weten, het gaat er niet om wat we voor hem doen, maar wie hij voor ons is. Alleen vanuit het kennen van hem, de relatie met hem, het bezig zijn met hem, worden wij van binnenuit veranderd. Wij kunnen onszelf niet oppoetsen, maar hij werkt in ons. Dat is heel belangrijk om te weten. En die Oswald Chambers, ik zou zeggen, lees het eens, want er staat zoveel in dat ik denk van wow, zover ben ik nog lang niet. Een van de dingen waar hij ook voor waarschuwt, jouw dienst voor God kan je relatie met God in de weg staan. Je kan zo druk bezig zijn met bezig zijn voor God, dat je hemzelf eigenlijk uit het oog verliest. En die dienst kan dan te veel om jezelf gaan. Nou, dat is een hele, denk ik, reële en actuele waarschuwing voor ons allemaal. Dan ga ik naar het laatste stukje, de aanloop naar de bergrede. En daar zie je dat de Heer Jezus rondgaat, leert, predikt het evangelie van het koninkrijk en de ziektes geneest. En dan zie je ook dat vele menigten hem gaan volgen. En wat de Heer hier doet, hij leert, hij predikt en geneest. In Deuteronomium, heb ik ook in de kersttoespraak gezegd, is door Mozes al aangegeven in een profetie, er zal een profeet opstaan die jullie zal leren. Petrus had, dat zie je lezen in Johannes 1, al onderkend dat Jezus die profeet was, die door Mozes was aangegeven. Dus deze profeet, die komt, die Messias zal ook het volk leren. En dat gaat hij straks ook doen in die bergreden. Maar dat koningschap, als dat straks gevestigd wordt, zal ook gepaard gaan met een herstel van deze hele schepping. Nog niet volledig, er komt een nieuwe schepping. Maar mensen zullen in principe veel ouder worden dan nu. Het dierenrijk zal anders zijn dan nu. De lam zal bij de leeuw zijn. Er zal geen ziekte zijn. En dat zie je bijvoorbeeld in Jesaja 35, dat noemt de Heer zelf ook. Als Johannes vraagt, bent u nou de Messias? Dan verwijst hij naar het gedeelte van, ja, mensen zullen beter worden. Er zal geen ziekte zijn. Dus in de duizendjarig rijk zal er ook een grote herstel zijn van de hele schepping. Dus de komst van de Messias gaat er ook mee gepaard met dat herstel. Dus er zijn ook tekenen van zijn komst als Messias. En zo laat hij zien dat hij de verwachte koning is en bereid in feite zijn grondwet voor. Dan sluit ik af. Matthäus bevat dus veel symboliek. Dat moet verklaard worden vanuit de Bijbel zelf voor de juiste uitleg. Maar ook om echt te snappen en te begrijpen en te omvatten. Wat staat hier nou allemaal? Want er zit heel veel boodschappen in, maar die kan je alleen zien en herkennen als je dus die Bijbel kent. Oude profetieën worden vervuld. Gods plan met de wereld gaat door. En ook zijn helsplan, als de Israël hem verwerpt, gaat het heil naar de hele wereld. Dus wat wij verprutsen, weet hij iets goeds uit te maken. Het koninkrijk der hemelen, dat komt nog. Dat komt op aarde. Is er nu in een verborgen vorm. En de Jezus roept discipelen, jou en mij. En hij is het waard om te volgen, want hij heeft zijn leven gegeven en wil nu ook voor ons alles zijn. Dus oproep voor vandaag en de rest van ons leven. Laten we op hem focussen. Hij verandert ons naar zijn beeld. We hoeven niet zelf te doen. Hij is in ons, bij ons en wil dat in ons werken. En we mogen dat ook met elkaar doen. Hij heeft ons ook aan elkaar gegeven. Dus daar wil ik mee afronden. Laten we bidden. Heer Jezus, dank u wel dat u onze Heer wilt zijn. Dank u dat u naar deze aarde kwam. In eerste instantie voor uw volk, om ze te bevrijden van hun onvermogen om goed te leven, om hun harten te vernieuwen. Heer, de meesten hebben u verworpen, Heer, maar voor u was het geen reden om weg te gaan of terug te deinzen. U had een veel groter plan. En dank u dat u door bent gegaan, dat u naar het kruis bent gegaan en dat nu voor ons als niet-Joden, als heidenen, uw heil ook beschikbaar is. En dat we u mogen kennen, dat we u mogen volgen. Heer, en u bent de moeite waard. En Heer, dat weten we ook. Maar in het leven van elke dag beseffen we dat ook niet altijd. Dan Raakt u en alles wat erbij hoort soms zo snel op de achtergrond. En dank u voor een dag als vandaag. Heer, waarin we weer naar u mogen kijken. Heer, wil u ons helpen om met elkaar ook gefocust te zijn op u. Zodat u in ons kunt werken en u in ons zichtbaar kunt worden. Voor elkaar, Heer, maar zeker ook naar de wereld om ons heen waar zoveel mensen zijn die u niet kennen. Dat u gezien mag worden en dat er nog veel meer mensen discipel van u mogen worden. Dat is ons gebed voor vandaag en de tijd die komt. Amen.